In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom bij Hour of Power. En we hebben weer een heel mooi uur van kracht of Hour of Power voor ons liggen. Bobby Schuller vervolgt zijn serie over Blessed to be a Blessing. Je bent gezegend, dus wees ook anderen tot zegen. Je zou kunnen zeggen, je hebt het zelf goed, dus doe ook wat goeds voor een ander. En het thema dit keer is leven in overvloed. En dat naar aanleiding van het bekende Bijbelverhaal van Rut die Boas ontmoet. En ik herinner me nog zo goed hoe de commissaris de koning vorige week dat prachtige verhaal vertelde. En dan hebben we veel muziek. Het koor heeft een nieuw lied ingestudeerd, Let All the People Praise. En Bridget Bentley zingt een paar prachtige solo's. Coronatijd is een tijd waarin de depressie en de onrust bij mensen toeneemt. Waarin mensen op zoek zijn, wat is de zin van het leven en waar gaat het om? En zelfs zo erg dat de hulplijnen regelmatig de vraag krijgen van, ik zie het leven niet meer zitten. En daarover praat ik met Ben. Ben, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, jij hebt 25 jaar in een depressie geleefd. Je hebt een aantal keren geprobeerd een einde aan je leven te maken door je proberen zelf je dood te drinken. Je wilde die op een gegeven moment voor de trein gooien en toen gebeurde een wonder. En daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
Heel bijzonder verhaal. En dat vind ik het mooie. Mooie verhalen van mensen in Hour of Power die een ontmoeting hebben gehad met waar we het over hebben. Dat je een geliefd kind van God bent, ondanks alle omstandigheden. Nogmaals, welkom bij Hour of Power.
Is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, visitors, and hello, church family. We always love having you here with us. God will never leave you. He will never abandon you. You are so loved.
Amen. We're so glad you're joining us today. Those of you who are either in the sanctuary or out in the courtyard of the fellowship hall, or maybe if you're watching home or online. And by the way, if you're watching online or on Facebook, please share this live service. You never know who's going to hear the gospel that needs to hear it. It tends to have a domino effect when you do that. So one little share, one little like can make a big difference. And we appreciate it when you do that. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for all that you're doing in our world and in our lives. It's so easy to focus on the negative, to worry about what might happen. Lord, we're going to be thankful for what we have today. We're going to be grateful, Lord, that we're alive. We're going to be grateful for our friends or our family or our pets or whatever, Lord, just to say thank you for all you've given us. And most of all, we're thankful for Jesus Christ, who gave his life on the cross that we could live eternally with you. We just trust in that very strong name. It's in his name we pray. Amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Alleluia, thank the glory, alleluia, amen. Alleluia, thank the glory, revive us again.
been through, I've realized no one can love like you do. Thank you, Lord, hallelujah. I feel your presence near. Thank you, Lord, hallelujah. I won't hold back my tears. I gave you my trust, and you took me out of the dark rain. My Lord, I survived it. I give you the praise. Lord, you've been so good. You've been so good to me. I'm so grateful for my blessings, giving you all the praise. Lord, you've been so good. You've been so good to me. I'm grateful for all of my blessings, giving you all the praise.
Jesus loves me.
Oh, yes, he does.
Jesus loves me.
Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does.
For the Bible
tells me so.
In preparation for the message, Exodus 36, 2 through 7. Then Moses summoned Bezalel and Oholiab, and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. They received from Moses all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary. And the people continued to bring freewill offerings morning after morning. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing and said to Moses, "The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to be done." Then Moses gave an order, and they sent this word throughout the camp. No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary. And so the people restrained from bringing more because what they already had was more than enough to do all the work. Church family, let's be the type of people who love to give more than enough to God and to our neighbor. Amen.
Name. but there's something about that name. Praise the name of Jesus. Oh, praise the name of Jesus. Oh, he is my rock. Oh, he's my fortress. He's my deliverer. In him will I trust. Oh, praise the name. Trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest on his promise. Trust him more. Yes, yes, Jesus, he loves me. Oh, yes, I'm so glad he loves me. Oh, yes, yes, Jesus.
Dat was Bridget Bentley en ze zong een medley over het leven van Jezus. Weet je, ik verbaas me altijd. 2000 jaar geleden was hij hier op aarde. Er was geen radio, er was geen televisie, er was geen internet, geen Facebook. Hij hoefde met andere woorden geen reclame te maken. En toch zit ik hier aan tafel met gasten. En toch spreekt Bobby in de kerk over die man die het leven van zoveel mensen heeft beïnvloed en veranderd. En daar praat ik over met Ben Dekker. Ben, we leven natuurlijk in een hele moeilijke tijd. Jij bent zwaar, zwaar depressief geweest. Als we nu naar deze tijd kijken, ik hoor het ook om me heen. Vrienden die door een moeilijke tijd gaan, die zeggen, joh, ik zie het soms niet meer zitten. Ik heb stress, het gaat niet meer. Met andere woorden, ik zie bijna het leven niet meer zitten. Maar dat was ook lange tijd voor jou zo. Hoe kwam dat zo, dat je 25 jaar lang in een depressie hebt geleefd?
Ja, het gaat eigenlijk een beetje terug naar mijn jonge jeugd. Ik ben opgegroeid in een normaal christelijk gezin, eigenlijk. En alleen als jong kind altijd wel redelijk introvert. Moeite met als kind om relaties te bouwen. En ook een beetje doordat mijn vader, die was kapitein op een zeeschip, en die was eigenlijk de grootste tijd van het jaar was hij nooit aanwezig. En dat zijn wel dingetjes, als ik terugdenk, is dat verder is dat alleen maar opgebouwd. Ik begon eigenlijk vrij jong al wel daar hulp naar te zoeken. Ik heb een broer die zelf is psychiater. En die stelde voor van, om eens bij een psychiater op bezoek te gaan. En ja, dat heb ik eigenlijk 25 jaar lang gedaan.
25 jaar?
Ja. En,
maar je kwam er niet uit?
Nee, dat is heel opmerkelijk, Jan. En als ik een Bijbelverhaal mag gebruiken om dat een beetje te illustreren. Er is een verhaal in het Oude Testament van een man genaamd Job. Zijn leven gaat geweldig, maar die wordt van de een op de andere dag wordt hij gestript van alles. En dan komt hij uiteraard, laten we zeggen, in een soort van depressie terecht. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij samen met zijn vriend, dan gaat hij, zoals ik het zou willen noemen, dan gaat hij op zelfonderzoek uit. En wat je dan in die boek Job ziet, is dat hij dan eigenlijk 37 hoofdstukken lang samen met zijn vrienden aan het uitfilteren is van wat is er nou bij mij aan de hand, waarom dit allemaal gebeurd is. En wat dan opvallend aan dat verhaal is, zijn situatie en zijn gemoedstoestand wordt niet beter. En dan uiteindelijk in hoofdstuk 38, dan komt God op het toneel. God gaf geen antwoord op wat er met hem gebeurd was, maar God daagde hem wel uit om zijn blik naar boven te richten. En als ik dan terugbreng naar mijn eigen verhaal, dan zou je kunnen zeggen dat ik 25 jaar lang zelfonderzoek gedaan heb. Psychiaters, therapieën, een inrichting gezeten voor bijna een jaar. En wat je dan zou denken, is dat je daar beter van wordt. Maar uiteindelijk bracht het mij in gedachten van zelfmoord. Want de laatste 5 jaar van die periode, van die 25 jaar, heb ik heel wat gedachten gehad zelfmoord te plegen, pogingen gedaan. En het probleem niet opgelost wordt, erger nog, eigenlijk op die dag in Leeuwarden, was ik vastbesloten uiteindelijk om voor een trein te stappen.
Daar gaan we het zo over hebben, want voordat dat gebeurde, dat jij je leven voor de trein wilde gooien, zeg je over jezelf, ik heb van mijn leven een zooi gemaakt.
Ja.
Letterlijk.
Ja.
Een zooi.
Ja.
Je rookte verschrikkelijk veel.
Ja.
Je dronk zoveel dat je regelmatig in het ziekenhuis was om je maag leeg gepompt te krijgen.
Ja.
Het is gewoon een horrorverhaal.
Ja. Of het nou roken is, of het nou drank is, of het nou sport of geld is. Al die dingen heb ik gedaan in een wanhopige zoektocht eigenlijk voor een antwoord voor de duisternis in mijn leven. Ik ging naar feesten en partijen en ik bedoel, aan de buitenkant, Jan, zag je aan mij niet dat ik een depressief iemand was. Wat je aan mij zag, was een gewone, nette, keurig uitziende jonge man. En je zag op mijn voorhoofd niet staan, en depressief, maar je zag op mijn voorhoofd ook niet staan, op de dag dat ik zelfmoord wilde plegen, dat ik zelfmoord ging plegen. En op die dag, in april 1989, stond ik die ochtend op en was ik met het mooie woord, Engelse woord, determined om te gaan. En ik verliet mijn huis met de wetenschap, ik kom niet meer terug. Dat wist ik. Ik wist, dit is mijn laatste dag, dit is de laatste dag van mijn leven. En er kwam als het ware een duistere vrede over me in de beslissing die ik zou gaan maken om voor eeuwig de eeuwigheid in te gaan zonder God.
Ja. Want op dat moment geloofde je niet meer.
Nee.
Je was christelijk opgevoed, maar je was het helemaal kwijt.
Ja.
Dan loop je het perron op het station in Leeuwarden. En dan komt er een bijzondere ontmoeting.
Ja, destijds woonden er 90.000 mensen in Leeuwarden. En ik ben een van die 90.000. En op die dag lopen er toevallig 7 christenen. Die hebben een missie voor zichzelf om op die dag mensen gewoon aan te spreken en hun te vertellen over Jezus. En een van die 7, die komt naar mij toe. Die ziet niks aan mij, maar hij spreekt mij aan zonder te weten dat ik op dat moment op het punt sta, letterlijk om het leven vandaan te stappen. Dat is voor mij wat zo ongelooflijk is, dat een van die 7 mensen, die spreekt mij aan. Dat is God.
Ja.
Dat is God die uitreikt. God die, als wij op de vlucht gaan, Adam die zit onder een struik en God zegt van Adam, waar ben je? En God zegt tegen mij van Ben, waar ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen eigenlijk?
Want wat zei die evangelist?
Want die jongen die legde mij gewoon heel simpel in een notendop gewoon het evangelie uit in een paar zinnen. Maar het belangrijkste wat hij zei is van God houdt van jou. God heeft een plan met je leven. Je bent geliefd.
Ja, het is ons thema, hè?
Ja.
Mooier kun je het niet zeggen.
Ja, en weet je, Jan, en wat zo bijzonder was, en hij bad voor mij. En hij bad die woorden van, Heer, raak deze man aan in uw liefde en ik geloof dat u een plan voor hem heeft. En die woorden zijn gesproken en ik sta en even later, het was net alsof, als ik het zo zou mogen beschrijven, alsof de hemel open ging.
Je hebt urenlang op een bankje gezeten op het station.
Ja. En ik wist op dat moment, zonder dat ik dat een naam kon geven, ik kon het niet God noemen, ik wist alleen van, dat wat er nu met mij gebeurt, is waar ik mijn hele leven lang op zoek naar geweest ben. Rust en vrede en het gevoel van alsof er een molensteen van mijn schouders afgenomen werd. En meteen ook het verlangen om te willen leven. Er gebeurt iets met me wat zo overweldigend is, wat gewoon de ultieme zoektocht is geweest waarvan ik denk dat elk mens uiteindelijk daar op zoek naar is en wat mij overkomen is.
Ja, want beschrijf die zoektocht?
Ja, een zoektocht van waar is het antwoord, waar ten diepste vul ik mijn leegte mee. En dat is wat ik in de wereld zie, waar ik een deel van ben. Ik reis heel veel. Mijn getuigenis gaat de hele wereld rond. En ik zie overal waar ik kom, of het nou in Azië is of Rusland is. Ik zie mensen fundamenteel zoeken naar een antwoord voor de leegte in hun leven. En die willen ze vullen met winkelgedrag en met boodschappen en met Netflix en noem het allemaal maar op. Het is een wanhopige zoektocht om de leegte in je leven te vullen. En die leegte kan alleen maar vervuld worden wanneer Jezus Christus een deel van je leven wordt.
Ja, prachtig. Het gaat verder. Hè? Je hebt je adres gegeven aan die jongen die op dat station voor je bidt. En dan word je uitgenodigd om naar een avond te komen waar een film van Billy Graham wordt vertoond. Het gaat toevallig ook over iemand die zelfmoordplannen heeft. Wanneer is het moment geweest dat je zei van... in je leven, oké, ik geef mijn leven aan God.
Het was die avond.
Toen
het was die avond op die film. Want die film was voor mij zoiets van... ik zag mijzelf in dat beeld van... dit is wat ik wilde doen en kijk eens wat God gedaan heeft. En ik wist op dat moment toen ik daar in die film in dat zaaltje was... ik werd compleet... mijn hart brak.
Ja.
En ik wist voor mezelf, dit is de enige manier...
Was dat emotioneel?
Ja, dat was heel emotioneel. Omdat ik me heel bewust was van de gebrokenheid van mijn eigen leven. En ik wist gewoon van ja, ik kan iedereen de schuld geven. Maar ik ben degene die zich moet overgeven. Ik ben degene die moet zeggen van Heer, help mij, want ik kan het niet. Ik kan het niet zonder u. Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo moeilijk is om dat uiteindelijk over je lippen te krijgen. En dat heeft bij mij ook een leven lang geduurd voordat ik uiteindelijk tot het besef kwam. Als God het niet doet, dan is er geen enkele weg meer.
Bobby gaat zo meteen preken over het feit dat als je gezegend bent, dat je anderen tot zegen mag zijn. Be blessed to be a blessing. Je bent een trouwe kijker van Hour of Power. Ben je ook een zegen nu voor anderen, omdat je zo gezegend bent?
Toen ik net tot bekering kwam, toen had ik een voorganger destijds en die zei tegen mij van Ben, wil je uit deze depressie vandaan en blijven? Toen zei ik ja. En toen zei hij tegen mij, hij zei, dan geef ik jou huiswerk. En het huiswerk is... ga de volgende keer, als je hier eens komt, ga eens praten daar met die en die persoon. En toen was mijn reactie, Jan, van ja, maar jij snapt niet, dat kan ik niet, want ik ben depressief.
Ja.
En depressieve mensen zijn niet met anderen bezig, die zijn met zichzelf bezig. Uiteindelijk, na heel veel vijven en zessen, heb ik dat opgepikt, ben ik dat gaan doen. En ik kan je zeggen, van dat is een van de grootste sleutels geweest voor de verandering in mijn leven. Dat nadat ik tot bekering ben gekomen, is dat ik geleerd heb om uit mijn cirkel van mezelf vandaan te stappen, me te richten op anderen en in het spreken met die anderen, hun verhalen te horen. Mijn eigen, laten we zeggen, mijn eigen ervaring van mijn eigen leven daarin in te kunnen vullen. Mijn leven mag een verschil maken.
Ja. Je bent gelukkig getrouwd.
Ja. Ik heb een hele bijzondere vrouw. Ik heb haar leren kennen 32 jaar geleden. En we zijn nu bijna 30 jaar getrouwd. Toen ik mijn vrouw trouwde, Jan, toen was zij... zij is heel veel jonger dan mij. En toen ik haar trouwde, was zij een mooie, jonge dame. En daar markeerde niks aan.
Lucky you.
En toen zei ik de woorden van... luister, ik ben met jou en ik blijf met jou. Niet alleen in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden. Maar weet je, Jan, dat kan je makkelijk zeggen... op het moment wanneer er een mooie, jonge vrouw voor je staat. 5 jaar geleden... is mijn vrouw, die is eigenlijk van het ene op het andere moment is die in een rolstoel gekomen. Mijn vrouw heeft een zeldzame ziekte, dat heet een bindweefselziekte, Ehlers Danlos. Dat is een ziekte waarin zij elke dag vreselijk veel pijn heeft. Ze heeft eigenlijk geen enkele energie. Haar leven bestaat er eigenlijk uit dat ze voortdurend eigenlijk op de bank ligt. Langzamerhand zit ze helemaal in een soort van harnas, waardoor haar hele lichaam bij elkaar wordt gehouden. Dan betekent dat dat liefde niet meer een emotie is. Wat het voor heel veel mensen misschien is vandaag de dag. Maar dat liefde een keuze is. Dat wij, laten we zeggen, misschien wel meer dan ooit een geweldige tijd hebben. Omdat wij samen besloten hebben dat in die periode van gehandicapt zijn, van moeilijkheid, elke dag, er is geen één dag is hetzelfde. Elke dag is weer een zoektocht van hoe komen we er samen uit. Maar we maken een keus om met elkaar te willen zijn en met elkaar te willen blijven. En wat dan zo opmerkelijk en zo wonderlijk is, Jan, is als je dat dan doet, soms tegen alles in, soms tegen al je eigen gevoelens in, en soms dan kan ik het bijna niet aan, maar ik beslis het elke dag opnieuw om het te doen. En dan groeit er iets in je innerlijk dat ik nooit eerder met mijn vrouw op een dusdanige wijze heb gehad. Dat is liefde. Dat is kijken door de handicap heen. Dat is kijken door de rolstoel heen. Dat is kijken door alle limitaties heen. Te zien wat voor een bijzondere vrouw zij is. Dat zij in de omstandigheden, dat zij iemand is die lacht en die vrolijk is. En die zegt van Ben, elke dag geleefd is een geweldige dag om te leven. Ja.
En zullen we het eens even uit haar eigen mond horen?
Ja.
Ik en mijn man en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen. En ik ervaar ook echt dat dat gewoon echt zo'n blijdschap is. En dat het zo'n vreugde brengt in ons leven. En een toevoeging is aan ons leven. Dat we gewoon weten van, soms even een klein gesprekje of andere dingen. En dan zijn we alweer vergeten, zeg maar, dat je pijn hebt. Of dat je toch een bepaalde beperking hebt waarin je zegt van, je zit in een rolstoel. En dat is dan toch bijzaak in plaats van dat nummer 1 is. En ik wil mijn leven niet laten beïnvloeden door alles wat er gebeurt, zeg maar. Waarvan ik dan toch eigenlijk ook denk van, dat is het mooiste wat er is. Het mooiste wat er is, is God leren kennen en Hem de blijdschap in mijn hart ervaren. En echt weten dat je een kind van God bent en dat Hij niet een foutje met mij gemaakt heeft, maar dat Hij echt van mij houdt.
Een bijzondere vrouw. Fijn dat ze even zo, want ze kon hier niet aanwezig zijn vanwege haar ernstige ziekte. Ja. Ons toch even wat wilde vertellen over hoe zij het ervaart. Ja. Wat mooi, een heel sterk huwelijk. Ik heb een boek dat heet Diamanten in het Stof. Dat zijn 366 sprankelende dagteksten geschreven door Johnny Erickson Tada. En ik weet dat jullie haar heel erg waarderen. Even het verhaal. Ze dook als 17-jarige in ondiep water en raakte tot haar nek verlamd. Is dat nog steeds? Is de langlevendste persoon met een hoge dwarslesie ter wereld. Maar leeft vanuit haar geloof, zoals jij het ook verteld hebt. En ik geloof dat jullie haar heel bijzonder vinden.
Ja, een van de grote voorbeelden en inspiratiebronnen voor Sita is Joni. En wij luisteren heel vaak naar haar filmpjes die ze opneemt.
Ik zit in haar bestuur, dus ik heb aan Joni gevraagd om een boodschap voor jouw vrouw in te spreken.
Wauw.
I am honored that he gave you a copy of my devotional book, Diamonds in the Dust, published in Dutch. I hope it provides encouragement and refreshment and renewal to your spirit, Sita. So God bless you. God's grace be yours. I tell you, Ehlers-Danlos syndrome is so difficult. So I'm with you. And together we can showcase to the world that God's grace really is sufficient in our wheelchairs.
Diamanten in het stof.
Geweldig.
Ja.
Super.
We hebben een moederdaggeschenk. Dat is een aantal prachtige kaarten. En dit is de bureauklapper, Ben.
Kijk eens.
Het mooie van dit is, het zijn 52 bijbelteksten.
Kijk.
Het thema van Our Power is, je bent geliefd.
Zeker.
En al die teksten, elke week, daar komt het woord liefde in voor. En
geweldig.
Dat is dan even aangegeven. Dus ik hoop dat je hier met veel plezier naar
zal kijken. Ja, wij waarderen het enorm, Jan. En dit heeft mijn vrouw gistermiddag, is zij wetende dat dit programma er zou zijn, is ze in haar rolstoel, heeft zij drie kwartier buiten de stad, hebben een bierboerderij. En daar is ze heen gerold en toen heeft ze speciaal gezegd van, ik ga een fles van Jan halen.
Nou.
Drie kwartier teruggereden. En we willen je dat bij deze aanbieden. We hebben respect voor jou, je programma. En ik vond het een groot voorrecht om een deel te mogen zijn.
Ja. Appelvliebessensap.
Ja, zeker.
Biologisch.
Ja,
nou,
zeker.
Weet ik al dat niet.
Oké. Okay.
En wij gaan terug naar Shepherd Grove, waar Bridget Bentley een prachtig lied gaat zingen.
Faithfully, wonderfully, made in the image of Abba, I am free, completely, safe in the arms of my Father. I am royalty, I am who you call me, I believe, I am yours. Oh, faithfully, wonderfully, made in the image of I.
Welcome. And would you stand with us? We're going to say this creed together as we do every single week. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, today I'm going to talk about the importance of this idea of a life that overflows, a life that is so abundant, so enriched, so blessed by God that it spills. This image that is painted for Israel, that your life will be so full, so blessed by the Lord, that it spills a little. Like, have you ever had a cup that's so full to the top and you have to walk super slow? If you walk even just a little bit, it spills. That's the image that the scripture uses for Israel, that the scripture uses for you. And I want to make you a promise today that you might be in a rut, you might be in a tough time, but I just believe that a time is coming in your life, and a time very soon. You'll be so full. You're not going to be filled to the top. You're going to be overflowing, and you're going to be a blessing to your neighbors. You already are, and we're thankful for you. Someone I'm very, very thankful for is my beautiful and very intelligent daughter, Haven. Haven, would you come up here, please? Haven, let's give her a hand. It's been fun that we've been able to, you know, with children's ministry closed during COVID, Haven's been helping our family ministry a little bit by doing a little bit here and there and just encouraging us. But one thing I found out is that Haven memorized Psalm 23. I didn't even know you did that. That's so awesome. And I thought, would you be so kind as to recite this beautiful psalm for our church today?
Sure.
Okay.
Psalm 23, verses 1 through 6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valleys, I will fear no evil, for he is with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all of the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Amen. Wow. Great. Flawless. That's great, Haven. Love you, and she's such an important part of our family and church. So, all right. Thank you, Haven. Give her a hand. Very nice. Yeah, that is a great picture, right? A picture of the kingdom of God. I spend a lot of time and retreat at my dad's old ranch, Rancho Capistrano in San Juan. And it's an old ranch, and San Juan is full of fountains like this, but there's a fountain like this. This isn't the one, but beautiful fountain where you have this image of the water kind of flowing through this small but beautiful nozzle at the top, and it overflows and continues to pour over into rings around it. And I felt that the Holy Spirit said to me, this is the life of a disciple in the kingdom of God. Someone who is spilling, someone who is so enriched by life that they're overflowing. And I said, Lord, let that be me. Let that be my life. I don't want to be a thirsty man that's dying. Let me be someone who is so full of life, so full of joy that it's almost accidental in the way that maybe my life in the kingdom of God could be a blessing to my neighbor. And that is the image God has for you. You will be like that fountain, overflowing with joy and life and refreshing. It's coming. Maybe you feel empty now. You feel broken or bummed, or maybe you went through a hard breakup or lost your job, or maybe you're sick or whatever it is. Believe me, this is a promise. A time is coming. If you seek after his kingdom, if you choose today to follow Christ with all your heart, if you commit to do what you need to do, to be closer to him, to turn your back on the world and to face the kingdom of God and to seek it with all your heart, your life will be one that overflows in abundance in every way possible, that you'll be so full of God's life and joy that when you die, you'll keep on living. That's what eternal life is. And you'll continue to live with him. And I pray that for you. And I proclaim it over you in Jesus' name. This is the image for Israel. The image that Israel would be blessed to be a blessing. that the nation of Israel will be a land flowing with milk and honey, abundance, so that Israel, in righteousness, goodness, kindness, love to the stranger, love to the alien and the enemy, love to the widow and to the poor, and love for family and for God's law and God's word, that a world like that, that it would just overflow in abundance. So that's what Israel would be. There's pictures in the Old Testament where this is actually happening, where God's vision for Israel to be like Eden is happening. One of my favorites is the one Hannah read. Exodus chapter 36. Let me read it again. So Bezalel and, I'm going to try this, Aholiab. So Bezalel and Aholiab and every skilled person. So these are two guys that are mentioned in the Bible that are like, it's basically saying Michelangelo and Da Vinci. Wait, is that the same person? No, that's two. I'm getting mixed up with Ninja Turtles. You'll have to forgive me. So they're like two great artists, you know? And every skilled person to whom the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work of constructing the sanctuary are to do the work that the Lord has commanded. So they're going to build this tabernacle, which is a prototype for the temple. And it's supposed to look like and actually be like a reincarnation of Eden. That the tabernacle is going to hold the very real presence of the Lord, and from the tabernacle and later the temple, life is going to flow as the garden flowed from Eden, okay? And that's why the tabernacle and the temple have all this garden imagery. Okay, so Moses summoned these two great artists, Bezalel and Aholiab, and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. So they start, you know, putting it together. And they received from Moses all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary. And the people continued to bring free will offerings morning after morning. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing. Like they're so overwhelmed with gifts and supplies, they go to Moses and they say, "The people are bringing more than enough to do the work that the Lord commanded to be done." So Moses gave an order. He put his foot down and sent this word throughout the camp. No man or woman is to make anything else an offering for the sanctuary. And so the people were restrained from bringing more. That there is this point in Exodus, and Exodus isn't all good, but where the Israelites feel so blessed to have been brought out of Egypt, to be given the loot from Egypt, to be going to a promised land, that when finally they get to build a sanctuary for the Lord, people won't stop bringing stuff. They just feel so blessed and so overwhelmed with blessing from the Lord that they just want to keep giving back to God. That's how I want my life to be. And that's how God wants your life to be. That's God's vision for Israel, just overflowing in abundance, a life that spills, you know, a life that pours into the things next to it. This actual image was painted in Leviticus when God commanded that the farmers. So remember, in Jesus' day, most people were farmers, shepherds. They were agricultural type people. So the way you made a lot of your money was through land. And you were, you know, when you harvested whatever it was, barley or grapes or whatever, if you were a farmer, you were supposed to leave the edges and corners unpicked. And you're supposed to not go through and pick up all the extra stuff on the ground. And the reason was that you could allow the foreigner, the immigrant, the poor, or the widow to come to your fields and to pick up what they needed so that they would have some food or that they would have some supply or they could even sell that. And this is called gleaning. Everybody say gleaning. You guys already know this because these are some real veterans in here who've gone to church. Maybe you haven't heard this before. This beautiful idea that God says, I'm going to bless your farms in abundance, but you need to leave a little bit. You need to leave a little bit so that people can come to your farms and glean. It's so good to ask yourself this question. How do I allow others to glean from my abundance? How do I, you know, do my work and pay my bills and invest and even prosper? I think prospering is a good and wonderful thing to have. How do I do that, but still allow a little bit for the poor, allow a little bit for the immigrant, allow a little bit for the child, or for those who can't, you know. And you watch that if you leave a little bit in your fields for people to glean, whatever that means to you, but you listen and ask the Holy Spirit, Lord, how can people glean from my abundance watch as God continues to pour out even more abundance and more prosperity in your life. It's a blessing. And so when we talk about gleaning, I think of this amazing story that I'm going to share in the remainder of my sermon about Ruth. Ruth is one of the great heroes in the Bible. Ruth begins like this. There's a family in Bethlehem, and the Bible says it's during the time of the judges. This is a way of saying it's a hard time. There's not a lot going around. The age of the judges was a bad time. There's a lot of war. There's a lot of fighting, pestilence, famine, drought. And in this time, there's an incredible famine. This family decides to leave Bethlehem and go to a faraway nation on the other side of the Dead Sea called Moab, the ancient enemies of Israel, in fact. And this family goes, and when they get there, the father, the mother, and the two sons find a home, and the two sons marry. They marry, the one marries a girl named, I always want to say Oprah, but it's Orpah. The letters are different. Orpah, and the other marries a woman named Ruth. They're both Moabites. And then, in a very short period of time, all the men die. So the father dies, and the two husbands die. And all that's left is Naomi, the mother, and Orpah and Ruth, the two daughters-in-law. Now, this already sounds horrible in the modern age, but back then, you remember, they didn't have guns back then, right? I mean, like, everything was about muscle and might. And so even if you had a sword, you had to be strong enough to fight. It was a lawless time in a lawless world. Men were so key for the survival of women and children. Women needed to be protected by men from other men. And so for Naomi, who was past childbearing years, it was not a death sentence, but pretty close. It meant, one, that she wouldn't marry ever again. No man would want to protect her because she wouldn't be able to bear him children. And so she's probably going to be a beggar and going to be poor and going to not live very long because the first time she's taken captive or whatever, she might be enslaved. So this is like the worst news ever for Naomi because she doesn't have a husband anymore, and she doesn't have any sons to protect her and care for her. This is also very bad news for Ruth and Orpah, who are still have childbearing years, but, you know, this is still a dangerous thing. And Naomi says to them, because she loves them, leave me. You're still young. You're still pretty. You're still in your childbearing years. Go find a man of your own people. And this is honestly an okay thing to do. Even today's, by today's measures, these young girls have their whole lives ahead of them. And so Orpah says, okay, I love you, Naomi, but I'm going to go find a husband and I'm going to, you know. And Ruth says, when Naomi says, I'm going back to Israel, back to Bethlehem, Ruth looks at Naomi and she says, I'm going with you. I'm not going to leave you. And Naomi says to her, what are you talking about? You're young. You're beautiful. You're in your homeland. Go start a family. Go meet a nice boy. Go live a great life. And Ruth says, think about this for me. Ruth says, no, Naomi. Where you go, I go. Your people will be my people. And your God will be my God. I love the story. So Ruth and Naomi go back to Bethlehem. They're hungry. Israel is prospering again. But of course, Naomi and Ruth are hungry. They don't have anywhere to go. They don't know anybody. There's no food. And so they do this thing that I just talked about, gleaning the fields. Ruth goes to the fields of a man named Boaz. And Boaz has heard that Ruth, even though she could have gone off and started a family, decided to do this amazing thing for her mother-in-law to not let her be alone. And so Boaz tells the guys who would already leave the fields to be gleaning, like, drop a little extra, you know, leave a little extra for her and like make sure that there's a bunch in the field she can get. And whenever Ruth is behind, let her trail really close and just like keep dropping stuff so she can have it. You know, Boaz basically says like, she's just a really good person and we need to like make sure she's okay. So Ruth gathers all this stuff and she goes back and tells Naomi, her mother-in-law, she's like, look at all this stuff I got. This guy Boaz left all this stuff. And Ruth, when she hears the name Boaz and hears that he's left all the stuff, she goes, Boaz! Boaz is our Goel. Everyone say Goel. So Goel is a hard word to translate because depending on what they do, if you've gone to church your whole life, you've heard the phrase kinsman redeemer or family redeemer. But Goel is usually a brother, and they're going to do one of three very cool things. Either one, if you have been stupid and you're enslaved somehow, either through war or through debt, your brother or cousin or uncle is going to travel to whatever distant country you're in. He's going to buy you back. Goel. He's your kinsman, your family redeemer. He's going to redeem you back to the family. Number two, if you are murdered, and I feel like this could be a great novel. If you are murdered, your brother, your cousin, your uncle, your dad, they are going to avenge your death. They're going to track down the guy and assassinate him. And that's called a Goel Hadam, meaning a blood redeemer. They're like taking the blood back, you know? That's the coolest one of all three, just to be honest with you. But this word for Jesus is this idea is used for Jesus too, that he uses his blood to buy us back. And the third is in this case where Naomi's husband had an inheritance, but he's dead. And the only way she can claim this land that belongs to her family is if someone from her dead husband's family marries her. And in that case, the Goel is someone who marries the brother, marries the cousin, and decides that he's going to take up the mantle of protecting the family. When they find out about this, that Naomi tells Ruth, Ruth, take your mourning clothes off, put on that Gucci and get your hair done and look nice and go down there. And it actually, the Hebrew word is Gucci. You have to go to seminary to learn that. I'm making that up. Of course I am. But go down there and look gorgeous. You know, put your best clothes on and basically say, I'm available. And so Ruth goes to Boaz and says, you know, effectively, I'm available. We redeem our family. And he promises to redeem the family. And then there's this drama of this other guy who kind of is available first and this whole negotiation. But in the end, Boaz marries Ruth, takes Naomi under his care, redeems the land, redeems the family. And Naomi and Ruth, who went from abject poverty, now are landowners and they're happy and they're in this family. And I picture it like a Venetian sunset, you know. This is my imagination. But it's a wonderful story. And this land then, Ruth, becomes King David's great-grandma. Princess Ruth then has a son who has a son who is Jesse. And so when Samuel goes to this land in Bethlehem to meet Jesse and his family, they're on the land that Ruth the Moabite helped Naomi reclaim. This is what a generous, overflowing life looks like. That Ruth effectively gave up everything because she loved Naomi and didn't want to see her suffer. Maybe you're doing that for someone right now. Maybe you're a caretaker, or maybe there's a child, you have a child with special needs, or you have a grandson or someone that you're helping in this way. You just believe it's the right thing to do. I believe God's going to bless you for that. When we overflow into other people's lives the same way that Ruth blessed Naomi, God blessed Ruth with this land and this husband and this great future, and most of all, paved the way for the line of David, which will eventually be Jesus's, one of the five women that are mentioned in Jesus' lineage. Okay. It's a wonderful story. The main thing I want you to know is that a life that spills is the best kind of life to live. And I'll just finish with this. Especially in our suffering, when on an outward way it looks like we have nothing to give, if you pay attention to the inner life, you will see that there is so much that spills from life. I'm so excited for what God's about to do in your life. Let's pray. Lord, we love you and we thank you. Help us, Lord, to live a life as the one that's talked about in Psalm 23 that Haven reminded us of, that our cup overflows. And we pray, God, that we would become the kind of people that in our suffering, we open our cups to you and we say, Lord, we just receive from you. We just receive from you. You give what the world cannot give. Pour out your Holy Spirit, your life and your abundance, we pray. And it's in Jesus' name we pray. Amen.
Sing praise to the Father, sing praise to the Son, sing praise to the Spirit, our God, three in one. Let all the people praise the name of the Lord.
Sing praise to the Father, sing praise to the Son, sing praise to the Spirit, our God, three in one. Let all the people praise the name of the Lord.
All voices and instruments praising together, the people are many, the body is one.
In singing and dancing, writing and painting, one in the Spirit, the old and the young. The Lord has been faithful to all generations, walking beside us through smoke and through flame, in sunshine and shadow, protecting, providing in all times and seasons.
Well, thank you for joining us and for the benediction. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En dat was het prachtige verhaal van Rut en Boas. Rutte die de are mocht rapen van Boas op zijn land. En eigenlijk was dat een soort eigentijdse voedselbank, wel heel bijzonder. En ik weet dat heel veel mensen in moeilijke omstandigheden verkeren, ook financieel misschien. En dan hoop ik ook dat dit programma je hoop, troost en bemoediging geeft. En dat je weet dat er op een andere manier leven in overvloed is, zoals ook van Ben Dekker hoorde. Volgende week is mijn gast Daniel Veurink. Een indrukwekkend verhaal van een jonge Syriër die zijn geloof afzweert en vervolgens in zware problemen terechtkomt in Syrië. Zijn vader wil hem zelfs vermoorden en die is imam. Dan vlucht hij op een bijzondere manier en komt in Nederland terecht. En landt in een gezin die hem liefdevol opneemt. Een aangrijpend verhaal van een van die vele verhalen van vluchtelingen die hier een onderkomen zoeken. En we hebben het gehoord, zoals Rut ook een vluchteling was, zo mogen wij ook vluchtelingen ontvangen en opnemen en zeggen, je bent geliefd. Tot zover deze uitzending van Hour of Power. Ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.